Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Laat Heere lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Wij zingen de lof op God met de woorden van Psalm 147. En dan zingen we deze psalm het eerste en ook het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. Psalm 147, het eerste en het tweede vers. Deze morgen onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. Wij lezen Gods wet zoals die tot ons komt vanuit Exodus 20 en zoals Jezus die samenvatte En dan zingen wij Psalm 78, het derde en het vierde vers, want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven, die Israël zijn nageslacht moet leren, opdat men nooit haar kennis mogen ontberen over het belang ook van de wet van de Heere, ook voor het leven met hem, wat we ook weer door mogen geven aan nieuwe generaties, opdat ze hun hoop op God zouden stellen, in het oog zijn daan, in het hart zijn wetten houden ook. Het vierde vers zingen we dan van Psalm 78, vers 3 en vers 4. De Heere sprak deze woorden, hij zei, ik ben de Heere, uw God. Uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En omdat ik de Heere, uw God ben, daarom zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Daarom zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ik ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die ook barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. Niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze woorden samen toen hij zei, u zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat, ja, dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk, dat is u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Roepen wij nu Gods aangezicht in gebed. Laten we bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere grote en heerlijke God in de hemel, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. U brengt ons hier vanmorgen samen in uw huis. Of doet ons met deze dienst verbonden zijn als wij vanuit onze huizen of misschien vanuit een zorgcentrum met deze dienst meeluisteren. Of misschien zijn we wel op vakantie. En hebben we ook vanmorgen weer ingeschakeld om deze dienst te volgen. We danken u voor uw trouw, voor wie u bent, voor wat u ons gegeven hebt, ook in de week die achter ons ligt. Voor alle zegeningen die er waren, voor leven, gezondheid, voor goede cijfers die we misschien mochten halen op school, toetsen die we moesten maken waarbij u ons hielp. We danken u dat we ons werk konden doen. We danken u dat er in de familiekring misschien ook wel vreugdevolle dingen gebeurden. Heer, we mogen dat allemaal bij u brengen vanmorgen hier in uw huis. En tegelijkertijd ook onze zorgen, onze moeite, ons verdriet, die we ook met ons mee kunnen zeulen. Heer, we mogen het bij u brengen vanmorgen in het vertrouwen, het geloof dat u ons kent. En dat u ons niet alleen door het leven laat gaan. Dat u er bent. En dat u kracht geeft om ons kruis te dragen. Ook al ervaren we dat bij tijden misschien wel helemaal niet. Heren, en toch mogen we dan weer naar u toe gaan. En bij u schuilen. En zo doen we dat ook vanmorgen. Heren, we danken u voor uw trouw. Voor uw goedheid, voor uw zegen, voor uw geduld ook met ons, uw genade. Heren, want ja, als wij dan ook ons leven spiegelen aan uw goede geboden, ja heren, dan past het ons ook om ons diep te verootmoedigen. Om ons klein te maken. En u te belijden, heren, wat schieten wij tekort. Heren, wat moeten we een verdriet van ons hebben. Dat het ons zo ontbreekt aan trouw en aan liefde voor u. En dat we zo makkelijk ook aan onze naasten voorbij kunnen leven. Dat we zo met onszelf bezig kunnen zijn. Wat wij belangrijk vinden. Wat de wereld ons voorhoudt aan geboden. U zult genieten, u zult plezier maken. U zult aan uzelf denken. Dan houdt u ons hele andere geboden voor. Heer, we belijden aan u onze zonden. En we bidden u, Heer, wees ons genadig. Omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Ja, in zijn naam is er toch licht, is er hoop, is er genade. En Heer, we bidden u dat we daar ook vanmorgen weer iets van mogen proeven als wij uw woord open doen. Ja, dat wij iets van het heerlijke evangelie, ja, wat in uw Zoon Jezus Christus naar ons toekomt. En wat u door uw Heilige Geest dan ook heel dicht bij ons wil brengen. Ja, of we dat ook zo mogen zien. En geloven. Voor het eerst of opnieuw. Gaat u zo dan vanmorgen de rijen maar door en maak ons stil onder uw woord. Dat wij onze mond zullen houden om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Spreek, Heere. Open onze oren. Open ons hart. Wie we ook zijn, jong of oud of ergens ertussenin. Of we nou heel dicht bij u leven. Of misschien wel heel ver bij u vandaan. Of we nou vol zijn van uw genade. Of juist misschien wel met u aan het worstelen zijn. En het allemaal niet klein krijgen. Zoveel vragen hebben. Heere God, we bidden u. Kom over. En raak ons aan. Omdat we het zien mogen. Wie u bent. Tot we het horen mogen wat u tot ons te zeggen hebt. Dat we mogen ervaren dat u ons de weg wijst die wij kunnen gaan. Kom zo over en maak alles goed in het spreken en het luisteren. Of in welke dienst we dan ook mogen verrichten in deze dienst. Het bespelen van het orgel of wat dan ook. Kom over en maak alles goed om Jezus wil. Amen. Wij openen vanmorgen de Bijbel in het Oude Testament, allereerst en dan nog een stukje Nieuwe Testament. Maar we beginnen in het Oude Testament, in het boek Exodus, hoofdstuk 15, vanaf vers 22. Daarmee vallen we eigenlijk midden in de geschiedenis rondom de uittocht uit Egypte, de doortocht door de Schelfzee, dat heeft zojuist plaatsgevonden. Het volk Israël is wonderlijk door de Schelfzee heen getrokken, hè? Farao met zijn legers zijn in de zee verdronken. En dan zijn ze aan de oever van de zee aangekomen. Dan zingen ze onder leiding van Mozes een machtig lied. Hè, waarin ze de grootheid van God met elkaar bezingen. Ja, de Heer heeft grote wonderen gedaan. En daar hebben ze uitbundig over gezongen met elkaar. Ja, en dan gaan we nu verder lezen over wat er dan gebeurt. Na dat machtige lied. Exodus 15 vanaf vers 22. Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken. En ze vertrokken naar de woestijn Sur. 3 dagen gingen ze door de woestijn en ze vonden geen water. Toen kwamen ze bij Mara. Ze konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zei, wat moeten wij nu drinken? Hij, Mozes, riep tot de Heere. En de Heere wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft hij het volk verordeningen en bepalingen gegeven. Daar heeft hij het op de proef gesteld. Hij zei, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb, want ik ben de Heere uw heelmeester. Toen kwamen ze bij Elim. Daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. Zij sloegen daar hun kamp op aan het water. Dan lezen we verder in de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 1, vanaf vers 3. De Heer heeft het bij dat wonder in Mara, heeft hij het ook over beproeving, hè, dat hij het volk op de proef gesteld heeft. En over beproeving lezen we ook in 1 Petrus 1. 1 Petrus 1, vanaf vers 3. Dan lezen we, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is bedroefd door allerlei verzoekingen, omdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet hebt gezien, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Dit is het woord van God. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort. Het bewaart in je hart. En daaruit en daarnaar leeft. Amen. De preek zal komen vanuit De eerste schriftlezing, Exodus 15, met als kerntekst: toen kwamen zij bij Mara. Exodus 15, vers 23a. Toen kwamen zij bij Mara. En ja, wat roept dat dan bij het volk op en waar brengt hen dat dan? Wat gebeurt er dan? Mara. Als voorbereiding op de verkondiging gaan we nu zingen uit Psalm 107. Dat is net, eigenlijk net als Psalm 78, maar Psalm 107 is ook een historische psalm. Een psalm waarin de geschiedenis van het volk Israël bezongen wordt. En wij zingen nu uit deze psalm de versen 3, 4 en 5. Hier raakten zij aan het kwijnen door dorst en hongersnood. Hun ziel deed duizend pijn en angsten van de dood. Daar hebben we over gelezen, over dorst. Vers 4, God bracht na tegenheden hen weer op het rechte pad. En ook vers 5, terwijl hij hen verzade, die dorsten en met goed de honger uit genade vervult in overvloed. Psalm 107, vers 3, 4 en 5. En dan krijgt u ook gelegenheid om uw liefdegaven te geven. Dat zal ik ook nog noemen. De eerste collecte is voor het restauratiefonds. De tweede is voor de kerk. Deze collecten worden van harte bij u aanbevolen, evenals de zendingsbussen en de steunpilaren bij de uitgang. En dan is er nog een mededeling over de verjaardag van uw predikant. Vrijdagavond 12 juli bent u, ben jij hartelijk welkom op de verjaardag van onze predikant van 7 uur tot 10 uur in de Hoeve. U kunt deze avond komen en gaan wanneer u wilt, van harte aanbevolen ook. Dan zingen we dus nu uit Psalm 107, vers 3, 4 en 5. roepen, gemeente van Christus. Soms kunnen de dingen heel snel veranderen in het leven. Het ene moment kun je nog zo blij zijn als een kind. Maar even later kun je zomaar heel diep in de put zitten. Er hoeft soms maar iets te veranderen en de wereld kan er opeens heel erg anders voor je uitzien. Je bent nog jong, je was verliefd op een meisje en dat meisje zei ja toen je haar vroeg om je vriendin te zijn. Je was dolblij en een week later krijg je moeder bericht dat ze ernstig ziek is. Hoe snel kan een stemming omslaan in je leven? Je bent voor jezelf begonnen, het gaat goed. En dan krijg je opeens problemen in je huwelijk. Er zijn maar weinig mensen die kunnen zeggen dat het hen alleen maar voor de wind gaat. Tegenwind of zelfs een zware storm. Je kunt er zomaar opeens mee te maken hebben. Zo ook het volk Israël. Na dat grote wonder wat er gebeurd was. Dat grote wonder toen de zee zich voor hen geopend had. Er een pad voor hen was ontstaan. Een pad waar ze overheen konden gaan. En waardoor ze ontkomen waren aan de farao met al zijn ruiters die juist op dat pad waren omgekomen. Ja, na dat grote wonder waar ze zo vol van waren geweest. Wat hen zo uitbundig had doen zingen en dansen tot eer van God. Ja, na dat grote wonder komen ze in het Bijbelgedeelte van vanmorgen, een paar dagen later nog maar, in heel andere omstandigheden tegen. En in die omstandigheden ook in een heel andere stemming. Ze hadden er niet mogen blijven, daar aan de oever van de Schelfzee. Waar ze zo'n feest hadden gevierd met elkaar. Ze moesten verder. Het is niet helemaal duidelijk of dat direct al moest, diezelfde dag nog. Of de dag erna, of dat het allemaal nog iets langer heeft geduurd. Maar op een gegeven moment had Mozes gezegd, we kunnen hier niet blijven, hè? We moeten weer verder gaan. En zo begon vanmorgen onze schriftlezing. Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. En dat leest als een hele eenvoudige mededeling. Maar het is een zinnetje waar een wereld achter schuil gaat. Het werkwoord wat hier gebruikt wordt in het Hebreeuws, dat lijkt erop te wijzen dat het helemaal niet vanzelf is gegaan. Dat Mozes er echt wel wat moeite voor heeft moeten doen om het volk zover te krijgen dat ze hun spullen weer bij elkaar pakten om de reis te vervolgen. En waar wilde Mozes dan met hen naartoe? Welke kant ging de wolk die voor hen uitging, welke kant ging die wolk op? De woestijn in, nota bene. De woestijn, dat is toch niet bepaald de meest aantrekkelijke plek om in af te reizen. Hadden ze daar nou zin in? Maar het moest blijkbaar. Het was niet de bedoeling dat ze zouden blijven op die plek die voor hen toch even een soort hemel op aarde was geweest. Ze moesten de woestijn in. God had een ander, een groter plan met hen. Ja, zo kunnen ook wij niet alleen maar in de kerk zijn. Ja, of op andere plekken waar we God kunnen aanbidden. Soms zou je dat misschien wel willen. Ja, want waar kun je beter zijn dan hier in Gods huis? Of op andere plekken waar je zijn goedheid en zijn trouw zo sterk ervaren kunt. Je zou er altijd wel willen blijven. Dat willen vasthouden. Maar we hebben ook een opdracht in deze wereld. We worden geroepen om juist ook in ons gewone doen en laten de Heer Jezus te volgen. Op ons werk, op school. Als we die vervelende buurvrouw weer tegenkomen of die irritante zwager van je. En we moeten de wereld weer in. Om daar onze reis te vervolgen. En ook voor ons kan die wereld soms voelen als een woestijn. Als we lezen hoe het Israël vergaat daar in die woestijn, dan blijkt dat hun jubelstemming al snel verdwenen is. De eerste dag zullen er vast nog wel mensen gezongen hebben, denk ik. Maar op de tweede dag, zo stel ik me dat voor, zal het er wel een stukje stiller geworden zijn. En op de derde dag hoor je alleen nog maar mensen zuchten en mopperen. He, want wat blijkt, ze komen daar in de woestijn nergens water tegen. Nergens een plas of een bron waar ze hun kruiken weer kunnen vullen. Hun kruiken die na 3 dagen toch echt wel helemaal leeg waren. En je hoort ze denken, die Israëlieten, dit gaat niet goed zo. Dit gaat niet goed als er geen water meer is om te drinken. He, en dat in een woestijn waar de zon de hele dag door genadeloos op je brandt. Terwijl je schokkend nog een beetje probeert vooruit te komen. Ik stel me zo voor dat de kinderen steeds harder zijn gaan jengelen. Dat de jongeren steeds chagrijniger zijn gaan kijken. Dat er ook steeds meer vaders en moeders op elkaar begonnen te fitten. Hoe lang zou het trouwens nog duren voordat de eerste ouder hijgend en puffend in elkaar zou zakken, bevangen door de hitte? Geen water. Er was geen water meer, er was een ramp. Liep alles nu alsnog dood? En dan eindelijk, na 3 dagen, was er dan toch een plek met water. Of het een plas was of een bron, dat weten we niet precies, maar er was water. Water. En wie nog kon, die was er natuurlijk zo snel mogelijk op afgerend. Water. Wat hadden ze daar zin in? Water. Heerlijk. Maar al snel slaat dan de blijdschap om in diepe teleurstelling. Want oh, wat was dat water vies. Het was geen schoon water, het was brak water. Het smaakte vreselijk bitter, het was gewoon niet te drinken. Weet je hoe dat gesmaakt heeft, jongens en meisjes, hoe dat water gesmaakt zal hebben? Nou, misschien heb je wel eens een paracetamol moeten slikken. He, zo'n pilletje, he, toen je ziek was, of toen je pijn had. En dan niet zo'n bananenpilletje, zo'n kinderparacetamol, maar zo'n witte, he, die je vader of je moeder misschien ook wel slikt. Nou, als je zo'n paracetamol niet direct doorslikt, dan krijg je een hele vieze smaak in je mond. En nou, zo zal dat water ook gesmaakt hebben, denk ik. Of net als vanillevla die over de datum is. Misschien ook pas geproefd. En dan trek je een heel vies gezicht, dan spuug je dat gelijk weer uit. Nou, zo zaten de Israëlieten. Dus ook bij dat water. Dat water zo vies was. Dat was natuurlijk heel erg, want we hadden zo'n dorst. En dan was het water niet te drinken. Eigenlijk was dat nog erger dan net. Hè, toen er helemaal geen water was. Kun je begrijpen dat de Israëlieten het gewoon niet meer kunnen hebben. Dat ze dit gewoon niet meer kunnen hebben. Ze worden boos. Heel erg boos op Mozes. Mozes, hoe kun je ons dit nou aandoen? Moeten we dan zo'n bagger gaan drinken? Dat kan toch niet? Heb je er dan niet over nagedacht? Dat we ook drinken moeten in de woestijn? Dat ze boos worden, ja, misschien kun je het wel begrijpen. Ja, maar toch, denk ik dan, zijn dit nou dezelfde Israëlieten die nog maar een paar dagen geleden hebben meegemaakt dat de Heere hun God hen op zo'n wonderlijke manier door het water heen gered had. Hoe hadden ze toen gejuicht en gezongen over de machtige hand van hun God? Zou die God dan nu niet opnieuw een waterwonder kunnen doen? Zou de rechterhand van de Heere dan nu niet opnieuw kunnen helpen? Het lijkt alsof ze het allemaal weer vergeten zijn. Dat het enige waar ze nog naar kunnen kijken, dat het hun probleem is. Hun problemen en teleurstelling. Ze worden er helemaal door in beslag genomen. En als ze daar dan nog mee naar de Heere toe zouden gaan. Maar dat doen ze ook niet. Ze gaan ermee naar Mozes. En ze geven hem de schuld. Zo lijkt het. Wat kan een situatie snel veranderen? Wat kunnen mensen snel veranderen? Ook als het gaat om hun vertrouwen op God en hun verwondering over hem. Als het maar even tegen zit, kan de lofzang alweer veranderd zijn in een klaaglied of zelfs in een motie van wantrouwen. Dat is eigenlijk best wel schokkend, vindt u ook niet? Ook omdat je het zelf misschien ook wel zo herkent. Dat je zo op het ene moment zo vol kunt zijn van de Heere. Omdat hij zo goed voor je is. Hij gaf uitkomst toen je zelf geen uitkomst meer zag. Toen je zo ziek was bijvoorbeeld, toen je je baan kwijtraakte. Je niet meer wist hoe het verder moest. Toen je huis uit moest, er geen ander huis voor jou beschikbaar was. Tot op het allerlaatste moment, in die allerlaatste week, toen het opeens toch een huis kwam. En wat voor huis? Je was er zo vol van, je was de Heer zo dankbaar. En je wist zeker, Hij zorgde ook voor jou. Ja, maar toen je misschien een paar dagen later al opnieuw een teleurstelling kreeg, een tegenslag, was dat gevoel van verwondering en blijdschap alweer helemaal weg. En zat je opnieuw te tobben en te piekeren, was je misschien zelfs ook al boos. Waarom? Waarom moet mij dit nou weer overkomen? Herken je het? We zijn vaak, denk ik, helemaal niet zo heel veel anders dan die Israëlieten. Daar bij Mara in de woestijn. Ook wij kunnen onze Mara-ervaringen hebben. Dat we het allemaal niet meer zien zitten. Dat we in tijden van tegenspoed ons geloof, ons vertrouwen op de Heer zo snel kwijt zullen kunnen zijn. Terwijl we op andere momenten misschien wel zo onder de indruk waren van Hem. Ja, maar is dat soms ook gewoon niet gewoon heel begrijpelijk, dominee? Moet je jezelf of een ander dat dan ook altijd kwalijk nemen als dat gebeurt? Kijk eens naar wat het volk Israël moest meemaken. Dat was toch ook niet normaal? Dat was toch ook niet normaal? Het lijkt wel alsof de Heer gewoon een soort spel speelt met zijn volk. Een heel grillig spel. Ja, zo kun je er ook naar kijken. Hè? Eerst deed hij een wonder. Maar vervolgens lijkt hij dan opeens niet thuis te geven. Hè? Laat hij ze eerst een paar dagen dorst hebben en dan geeft hij een bitter water om te drinken. Is dat eigenlijk niet gewoon heel erg wreed? Dorst, echt dorst hebben, dat is toch het ergste wat je overkomen kan. En als je juist dan zo toch een soort van voor de gek wordt gehouden, is het toch raar dat je boos wordt? Denk je dat je eindelijk water gevonden hebt, maar dan is het water niet te drinken? Waarom doet de Heere dit? Hij had er gelijk voor kunnen zorgen dat er water was, dat het water zoet was. Waarom het volk eerst nog zou kwellen? Is dat het dan? Dat de Heere hier een soort spel speelt met zijn volk? En dat hij dat dan misschien ook wel met ons doet? Met alle dingen die wij mee moeten maken. Ook die bittere dingen waar we het zo moeilijk mee kunnen hebben. Dat hij een soort spel met ons zou spelen. Dat kan toch niet waar zijn. Dat kan toch niet waar zijn. Zo is hij toch niet. Als hij een spel met ons zou spelen, dan zou je toch niet op hem kunnen bouwen. Nee. Nee. Wat de Heer hier in deze geschiedenis met Mara doet, is dat hij zijn volk op de proef stelt. Zo staat dat er in vers 25. Hij stelt zijn volk op de proef. Hij test zijn volk. Zo kun je het ook vertalen. Hij test het. In hoeverre het nou ook echt op hem vertrouwt en in zijn wegen gaat. Dat is iets wat we vaker zien in de Bijbel. Dat de Heere dat doet. Een heel bekend voorbeeld wat dit betreft is Abraham. Die de opdracht krijgt om zijn zoon Isaac te offeren. Een hele bizarre opdracht. En uiteindelijk hoeft hij dat gelukkig ook niet te doen. Maar de Heere, hij geeft die opdracht in eerste instantie wel. En ook dan wordt het woord beproeven gebruikt. Hetzelfde woord. De Heere, hij stelt Abraham op de proef. Hij wil hem testen. Vertrouw je nou echt op mij? Ben je dan ook bereid om mij in alles te gehoorzamen? Ben je dan ook bereid om mij in alles te gehoorzamen? Is dat dan nodig, dat de Heere mensen zo op de proef stelt? Hij weet toch alle dingen, hij weet toch wat er leeft in onze harten, of ons geloof echt is of niet? Ja, en toch kan hij ook met ons vandaag diepe wegen gaan om ons geloof en ons vertrouwen op hem en ook onze gehoorzaamheid aan hem te beproeven. Dat is niet alleen iets van het Oude Testament, we komen het ook tegen in het Nieuwe Testament. Paulus schrijft erover bijvoorbeeld, maar ook Petrus en Jacobus. Komt telkens weer terug, de Heere, hij beproeft zijn kinderen. En waarom doet hij dat dan? Nou, om hen nog dieper en inniger aan zichzelf te verbinden. om hen nog dichter naar zich toe te trekken. Dat is het doel. Petrus schrijft opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, hè, wat vergaat en door vuur beproefd wordt, dat die beproeving mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus, tot meerdere glorie van hem dus. En Jacobus schrijft, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Volharding. De beproevingen waarmee ook wij te maken kunnen krijgen, die zijn er dus niet zomaar. Blijkbaar wil de Heer die gebruiken om ons nog sterker in onze schoenen te doen staan. Om ons nog afhankelijker te doen zijn van hem, om ons nog dichter naar zich toe te trekken. Soms zeggen mensen het achteraf ook wel eens, als ze door een diep dal zijn gegaan, dat die moeilijke tijd die ze hebben meegemaakt, dat die in geestelijke zin niet hun slechtste tijd is geweest. Dat ze juist toen zo teruggeworpen werden op de Heere. En ook mochten ervaren dat hij heel nabij was. Blijft best een moeilijk punt. He, want je kunt je natuurlijk blijven afvragen, maar moet het dan echt altijd zo diep? Sommige mensen moeten zoveel meemaken. En soms raken ze daardoor God ook juist kwijt. En je kunt je ook nog afvragen, hè, van zijn alle tegenslagen die we mee moeten maken, hè, zijn dat dan ook beproevingen van de Heere? Er is toch ook nog zoiets als het kwaad en de dood die ook nog voortdurend om zich heen grijpen? Is alles wat ons overkomt dan ook zomaar toe te schrijven in de hand van God? Blijf ook al vragen liggen. We blijven ook al vragen liggen. We kunnen en hoeven daarom ook niet alles dicht te timmeren. Maar de vraag die vanochtend wel naar ons toe komt, is de vraag waar de tegenslagen die ons overkomen, en ik denk dat ook velen van u daar wel weet van hebben, maar waar die tegenslagen die ons kunnen overkomen, waar die ons brengen. Bij de Israëlieten leidde het tot verbittering. Daarom noemden ze dat water dat ze niet konden drinken, dat noemden ze Mara. Daar klinkt hetzelfde stille verwijt in door als bij Naomi. Als zij zonder man en zonen terugkeert in Bethlehem, dan zegt ze ook, noem mij maar Mara. Noem mij niet meer Naomi, maar noem mij maar Mara, want de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Naomi voelt zich in de steek gelaten. De Israëlieten hier in de woestijn ook. Maakt hen bitter. Bitter en boos, boosheid die ze afreageert op Mozes. Hem wordt van alles verweten. Met een diepste verwijt is natuurlijk God. Dat hij hen in deze situatie heeft gebracht en hen aan hun lot lijkt over te laten. En wij. Hoe reageren wij op de beproevingen, op de tegenslagen die ook ons kunnen overkomen? Wat je hier in deze geschiedenis zo mist, wat je zo mist, is dat de Israëlieten met een nood naar de Heere toe gaan. Ze roepen wel, ze klagen wel. Maar bidden ze nou ook echt? Vragen ze nou ook echt aan de Heere of hij uitkomst wil geven? Dat kon hij toch, dat hadden ze toch gezien, daar bij de Schelfzee. Hadden ze toch zo met elkaar over gezongen, een paar dagen geleden nog maar. Dat mis je nu zo. Dat geloof, dat vertrouwen. Die weg naar boven, dat ze die gaan. Mozes, hij weet die weg wel te vinden. Mozes wel. Als de Israëlieten hun stem tegen hem verheffen, dan roept hij tot de Heere. En voor dat roepen wordt in het Hebreeuws hetzelfde woord gebruikt als in hoofdstuk 3. Toen de Heere tegen Mozes zei dat hij het geschreeuw om hulp van de Israëlieten gehoord had. Het volk Israël, onderdrukt door Farao met zijn soldaten. En dat roept dan, dat schreeuwt dan tot de Heere in Egypte. Nou, zo schreeuwt Mozes, hetzelfde woord, zo schreeuwt Mozes dus nu. In deze nieuwe noodsituatie, opnieuw om hulp. Mozes wel. En de Heere, hij hoort. De Heere, hij hoort. Dat is misschien nog wel het meest opmerkelijke in deze geschiedenis. He, dat de Heere hoort. Dat je niet leest dat hij boos wordt op zijn volk. Dat hij hen niet gaat straffen. Omdat ze zo weinig vertrouwen in hem blijken te hebben. He, als er toch iemand teleurgesteld zou mogen zijn, dan is het toch wel de Heere. Dat zijn volk bij deze eerste test al zo onderuit gaat. Na alles wat hij aan hen heeft laten zien en na alles wat er gebeurd is. Maar de Heere, hij wordt niet boos, dat lezen we niet. Later zullen er wel momenten komen dat de Heere ook echt een toorn zal ontvlammen over het pijnlijke ongeloof en de hardnekkige ongehoorzaamheid van zijn volk. Maar nu, nu ze nog maar net op weg zijn, nu nog niet. En daarin proef je toch ook wel weer heel duidelijk zijn geduld. De Heere, hij is nog zo geduldig. Israël mag het ook nog echt leren. Vergelijk het met hoe het op school gaat, jongens en meisjes. Als je op school iets nieuws moet leren en het wil maar niet lukken, hè, dan wordt de juf of de meester ook niet gelijk boos. Hè. Dan legt de juf of de meester het nog een keer uit en dan mag je het nog weer een keer opnieuw proberen. En zo wordt de Heere in de woestijn dus ook niet gelijk boos op zijn volk. Als ze het nog zo moeilijk vinden om op hem te vertrouwen. Integendeel, want wat doet hij dan? Dan doet hij opnieuw een wonder. Mozes moet een stuk hout op het water gooien. Dan wordt dat vieze water opeens zoet. Zodat ze het nu wel kunnen drinken. En dit is echt een wonder. Opnieuw een wonder. Ook al ontbreekt het volk Israël aan geloof en vertrouwen op de Heere, zakken ze voor de test waarmee de Heere hen test. Dat betekent niet dat, dat het bij de Heere daarom voor hen gelijk ook over is. Gelukkig niet, want dan geeft de Heere toch uitkomst. Want hij hoort het geroep van Mozes. En dan geeft hij in zijn genade en in zijn goedheid, zijn trouw, toch weer water om te drinken. Het bittere wordt veranderd in zoet. Zo gaat hij om met zijn volk op weg naar het beloofde land. Zo gaat hij om met zijn kinderen op weg naar het hemelse Jeruzalem. Nee, het komt niet altijd goed. Er zullen in de woestijn ook momenten komen dat het geduld van de Heere op is. Dat hij ook echt komt met zijn straffen, met zijn oordeel. Maar hier nog niet. De zorg van de Heere voor zijn volk is blijkbaar niet afhankelijk van hun geloof en hun vertrouwen op hem. Ook niet van hun gehoorzaamheid aan zijn geboden. Hoe belangrijk dat wel is, zeker wel. Laten we niet denken dat dat allemaal niet uit zou maken. Oh nee, maar de Heere maakt zich daarvan niet afhankelijk. Ook niet als hij ook aan ons belooft dat hij als onze hemelse Vader voor ons zal zorgen. En dat het ons daarom ook aan niets zal ontbreken. Om eens thuis te kunnen komen bij hem. Dan is dat uiteindelijk ook niet afhankelijk van ons geloof. Van onze gehoorzaamheid aan hem. Gelukkig niet. Want dan was het al lang afgelopen geweest met ons. Wij doen het echt niet beter dan die Israëlieten daar in de woestijn. Laten we dat alsjeblieft niet gaan denken. Maar de Heere, hij laat ons in zijn genade. En in zijn geduld niet zomaar aan ons lot over. Ook als wij het allemaal niet meer zien, ziet hij ons nog wel. En als ook wij van die Mara momenten kunnen hebben, hè? Momenten dat de bitterheid toeslaat. Momenten dat we denken, God kan mij blijkbaar ook niet meer redden. Of hij laat mij nu ook in de steek. Dan is dat toch niet waar. Want de Heere, hij is er wel. En hij geeft op zijn tijd en op zijn wijze wat je nodig hebt om toch weer verder te kunnen op de weg achter hem aan. In de geschiedenis van vanochtend gebeurt dat heel concreet. Doordat dat bittere water verandert in zoet water. En er gebeurt een wonder. Waardoor er nu opeens wel water is om die brandende dorst van de Israëlieten te lessen. En zulke wonderen, ze kunnen nog steeds gebeuren. En ze gebeuren soms ook. Dat de Heer op een wonderlijke manier uitkomst geeft in een hele moeilijke situatie. Misschien kunt u er wel over meepraten. Maar soms blijft de situatie ook zoals ze is. Soms wordt iemand niet beter. Hoe je ook gebeden hebt. Blijft het in je huwelijk ellende. Ook al doe je nog zo je best. Maar ook dan kan het bittere toch nog zoet voor je worden. Als je de Heer Jezus mag zien. Als Hij je juist ook in die moeilijke omstandigheden nabij komt. Weet u, gemeente, dat hout wat Mozes in het water moest werpen. Dat hout waardoor dat bittere water zoet werd. En mogen we dat ook niet zien als een verwijzing naar het hout van het kruis. Zoals de Heere Mozes een stuk hout aanwees. Ja, zo wijst Hij ook ons vanmorgen op een stuk hout. Het hout van het kruis, gemeente, daar hangt Hij, de Zoon van God. Onze Heere Jezus Christus, die ons in alles zo nabij is gekomen. Die onze schuld, onze opstand, onze ongehoorzaamheid heeft gedragen. En maar ook onze tranen, onze pijn, onze tegenslagen. Als je er soms geen raad meer mee weet. Als je denkt, nu heeft God mij ook verlaten. Nee, God verlaat je niet. God heeft zijn Zoon verlaten. Opdat jij nooit meer door Hem verlaten hoeft te worden. Kijk naar de Heer Jezus, gemeente. En zie hoe Hij daar vanaf het kruis ook naar u kijkt en naar jou. En bedenk dan wat Hij ook tegen u, tegen jou zegt. Maar ik heb ook uw ziekten gedragen. Ik heb ook jouw leed, ook jouw lijden op mij genomen. Je moet het zelf ook nog wel dragen. Je moet er zelf ook nog wel doorheen. En soms zie je er ook helemaal niet meer doorheen. En toch, je bent niet alleen. En je bent ook niet zonder hoop, zonder uitzicht. Hij is de Heere, onze Heelmeester, die ons uiteindelijk verlossen zal van alles waar we hier nog zo onder zuchten. Ziende op Hem, kan zo ook voor ons het bittere toch zoet worden. Gemeente, ons burgerschap is in de hemelen, verborgen bij Christus, met God. Dat mogen wij ons bedenken, bij al onze moeite en zorgen waar we in dit leven doorheen moeten en waar we soms niet meer doorheen zien. Ons leven is met Christus verborgen bij God. Dat mag ons houvast zijn. Ziende op Hem kan het bittere toch zoet worden. En dan mogen we ons ook bedenken, na Mara komt Elim. Elim met zijn 12 waterbronnen en zijn 70 palmbomen. Elim moet voor het volk Israël geweest zijn als een paradijs in de woestijn. Na Mara is het alsof de Heere tegen zijn volk zegt, rust nu eerst maar even uit, onder de vleugels van mijn hoede. En tegelijkertijd is het ook een voorproefje van het beloofde land waar ze naar op weg zijn. De Heere, Hij beproeft zijn volk. Hij beproeft zijn volk. Als het nodig is, bemoedigt Hij het ook. En zo geeft Hij wat nodig is op weg door de woestijn. Achter Hem aan. Hij leidt ons niet alleen maar door Mara. Hij brengt ons van tijd tot tijd ook bij Elim. Om ons eens voor altijd te doen wonen bij hem. Als ze maar wel achter hem aangaan. Als ze maar wel achter hem aangaan. Ons vasthouden aan zijn woord. Ook al gaan wij telkens weer onderuit. Maar toch, dan mogen wij weer opstaan. Hij doet ons weer opstaan. En zo brengt hij zijn volk thuis. Amen. Wij antwoorden met het zingen van psalm 61. En we zingen deze psalm de versen 1 en 3. Psalm 61, het eerste vers. Wil, o God, mijn bede horen, neig uw oren naar mijn zucht en geween. En ook het derde vers, ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. Psalm 61, vers 1 en 3. De dienst en gebeden, laat ons danken, bidden en voorbeden doen. Heere, u bent de eeuwig goede. U bent een God van trouw. En van geduld, van genade. U bent een God, zo hoog, zo heerlijk, zo groot. Maar voor wie we vanmorgen gehoord hebben dat u in uw Zoon Jezus Christus zo dichtbij bent gekomen. Ja, dat u ons ook nabij bent. In de diepste crisis waar wij doorheen moeten. Dat u ons in de beproeving niet alleen laat. Dat we mogen wegkruipen in u. En dat het met u dan toch goed kan zijn. En u weet hoe dat ook in onze harten ligt. Of we daar iets van herkennen. Of we daar weet van mogen hebben. Of dat we daar misschien wel naar zoeken. Heren, we bidden u. Ja, dat we er allemaal iets van kennen mogen. Zoals we hier vanmorgen bij elkaar zijn. Of met deze dienst meegeluisterd hebben. Ja, dat we er iets van kennen mogen. Van dat zoete. Wat u geeft. Ook in alle moeite en zorg. Die we kunnen hebben. En we bidden vanmorgen bijzonder voor hen. Die er zo diep doorheen moeten. Zij die weten wat het is. Om al zo lang met ziekte te maken te hebben. Of met gebrokenheid in hun huwelijk, in hun gezin. Zorgen over kinderen. Zuchten onder alle ellende in deze wereld. En wat kan er allemaal niet aan moeite en zorg zijn? Elk huis heeft een kruis, wordt er wel eens gezegd. Maar wij voelen het kruis dat wij moeten dragen. En dat kruis kan soms zo zwaar zijn. Heer, geeft u kracht om dat kruis te dragen. En bewaar ons voor bitterheid. Voor een hart wat hard wordt. Voor een hart wat zich tegen u verzet, wat tegen u in opstand komt. Heer, die neiging die kan er ook zo zijn. Heer, wilt u ons ervoor behoeden. En als het wel in ons borrelt, wilt u ons genezen met uw liefde. Heer, zo dragen we elkaar aan u op. Nogmaals bidden we u ook bijzonder voor hen. Die zich misschien ook wel zo herkenden. In de beproeving die het volk Israël moest ondergaan. We bidden voor deze gemeente. We bidden voor het werk wat er ook in het midden van de gemeente gebeuren mag. Dank u voor uw trouw. Wilt u ook hier doorgaan en uw koninkrijk uitbreiden. Zegen daartoe ook de dienst van uw dienaar. Zou ik zijn verjaardag mag vieren deze week. Stel hem tot zegen ook in het midden van de gemeente. Met alle die bij hem horen. Zegen het werk van de kerkenraad. Zegen ons allen. En doe ons ook alle onze roeping verstaan die we hebben in het midden van de gemeente. We bidden voor land en volk. Voor onze nieuwe regering die afgelopen week is aangetreden. Heren, wij bidden u om de vervulling met uw geest. Schenk ze uw geest, heren. Uw geest van wijsheid, van bezonnenheid, van liefde, van verdraagzaamheid, van goedheid. Geef ze uw geest, heren. Leid ze door uw geest en stel ze zo tot zegen voor land en volk. En dan belijden wij tegelijk dat we dat niet verdiend hebben. Want wij zijn een volk wat massaal u verlaten heeft. En wat denkt dat we het zelf ook allemaal wel weten. En een volk wat helemaal geen boodschap heeft aan uw woord. En wij doen er net zo hard aan mee. Heere God, ontfermt u zich nog, wees ons nog genadig. Geef nog bekering. Ook onder ons volk. Zo bidden we voor allen die u geroepen hebt om ons te regeren. Ook in Europa. Of in de verbanden van de gemeente en de provincie. We bidden voor de kerk. En ook allen die daar verantwoordelijkheid dragen. Voor de protestantse kerk in Nederland bidden wij. Geef ook binnen onze kerk gehoorzaamheid aan uw woord. We bidden voor andere kerkverbanden in Nederland die soms ook onder grote druk staan. We bidden u voor uw kerk wereldwijd, voor onze vervolgde broeders en zusters. Zij die in het diepste geheim moeten samenkomen of niet eens kunnen samenkomen. Of in hele kleine getalen samen moeten komen. Heer, als wij in de komende tijd misschien op vakantie gaan, geef dat we ook oog zullen hebben voor broeders en zusters in andere landen, andere delen van deze wereld. Dat we misschien ook tot bemoediging voor hen mogen zijn, nog iets van hen mogen leren ook. We bidden voor uw volk Israël, uw oudste verbondsvolk, waar u ons bij hebt ingelijfd. Heer, we bidden u of u uw belofte aan Israël wilt gedaan, wilt vervullen. En of u ook vrede wil geven, een uitkomst uit die onmogelijke situatie waarin het volk zich nu bevindt, het land Israël zich bevindt. Heer, we bidden u om vrede, om recht en gerechtigheid, om de vervulling van uw belofte, om doorbreking van alle haat en vijandschap die er is. Heere God, wilt u ook het bloedvergieten stoppen. Zo leggen we alle noden en zorgen ook van deze wereld voor u neer. Bidden we om de komst van uw koninkrijk. En maak ons voor die grote toekomst dan ook gereed, Heere, dat we u verwachten zullen. En met velen met ons, wij en velen met ons, voor u zullen klaarstaan om u te ontvangen. En voor eeuwig te kunnen delen in uw koninkrijk. Heere, we danken u voor wat u gaf. Zegen ook de dienst van vanavond. Zegt u ons op deze dag. En hoort u ons gebed om Jezus wil. Amen. Gaan we nog één keer met elkaar zingen. Dat doen we nu uit Psalm 77. En wij zingen deze psalm de versen 6 en 7. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten. En ook vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Dus in de beproeving mogen we ook terugkijken op wat de Heer voorheen gedaan heeft en daar ook hoop en troost uit putten. Psalm 77, vers 6 en 7. Beter gaat u dan heen in vrede, gesterkt door zijn woord en gedragen door zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u en jou vrede. Amen.